Ja, Heer, we willen u danken. Dank u wel dat u Jezus stuurde, het Lam van God. Dank u wel dat hij onze plaats innam. Een lam dat geslacht werd, dat betaalde, dat verwond werd, dat striemen kreeg die genezing werden voor ons. Dank u wel dat u ons niet langer liet spartelen en ronddolen. Dank u wel dat u zelf kwam om redding te brengen. Dat u niet wat letters bracht en een mooi verhaal. Niet wat afspraken die we moesten houden. Maar een belofte die ons kwam vervullen. Dank u wel dat u de zegenend bent. Als redder, als Heer, als onze Vader die van ons houdt. Dank u wel dat wij uw geliefde kinderen mogen zijn. En dat we u zo beter mogen leren kennen. Dank u wel dat u ons helpt om ons leven zo met u te leven in deze wereld. Waar u zo van houdt, van de mensen die daar wonen. U hebt betaald voor ze en ze mogen het ontvangen. Ze mogen uw redding ontvangen en deel worden van uw koninkrijk, van uw gezin. Ze zijn in uw hart gesloten. En dank u wel dat wij samen met u zo het licht mogen verspreiden. Van hoop, van leven, van een redder die betaald heeft. En die uitriep, het is volbracht. Daar danken we u voor. Amen. Amen. We kunnen ons allemaal wel een situatie voorstellen van iemand, misschien zijn we het zelf wel, die ziek is. Die iets heeft in zijn of haar leven wat veel zorgen baart. En wat we dan natuurlijk het liefste willen voor onszelf en voor elkaar, is dat daar een doorbraak in komt. En wat zijn we ook dankbaar als er mensen zijn die daarbij kunnen helpen. Ik hoorde van de week dat er de laatste tijd na 25 jaar onderzoek een enorme doorbraak is in een van de grootste doodsoorzaken op deze wereld, dat is malaria. Dat er een vaccin is wat waarschijnlijk de komende jaren ertoe gaat leiden dat honderdduizenden mensen niet hoeven te sterven in tropische landen. Daar zijn we dankbaar voor. Dat God mensen openbaring geeft over hoe kun je mensen helpen, fysiek. We zijn ook dankbaar voor helpers die er zijn op mentaal vlak. Er zijn hier ook mensen in ons midden die hun hart voor hun medemens op die manier inzetten om anderen verder te helpen in het leven. Daar zijn we dankbaar voor. En dat wil je heel graag. Je wil heel graag dat mensen gezond worden. Dat is ook een van de eerste dingen die je noemt voor geliefden, voor je kinderen of voor je ouders, voor collega's of vrienden. Wat zou je iemand gunnen? Zeggen ja dat hij gelukkig is, maar als je dat dan uitsplitst, dat hij gezond is. En dat hebben wij niet alleen van onszelf. Dat is hier niet zomaar gekomen dat we dat willen. Dat willen wij omdat God dat wil. God wil heel graag dat het zijn kinderen goed gaat. En soms roept dat misschien vragen bij je op, omdat je denkt, ja, maar weet je, kijk eens deze situatie. Het kan zelfs zijn dat omstandigheden of gebeurtenissen je bijna verlammen om dat nog te kunnen geloven. En juist dan is de gemeente een plek waar je mag komen, niet om jezelf te overschreeuwen in je ongeloof, maar om te merken hoe het geloof van Jezus je als het ware optilt en je meeneemt. Er wordt niks van jou gevraagd. Er wordt alleen iets aan je gegeven. En dan voel je dat Gods geest in je, je gedachten en je emoties als het ware in zijn hand neemt, en dat hij daar ook hoop brengt. Alsof hij via een fijnmazige ingreep op een plek komt waar alleen hij kan komen. De diepste kern van je bestaan. Toen Jezus ruim 2000 jaar geleden op aarde was, toen was dat ook het hart van God. Hij wilde heel graag dat de mensen zouden zien dat God niet degene is die op een afstand is en op een afstand blijft. En die mensen verwijten maakt en die mensen verantwoordelijk houdt voor de ellende die er is. En het tegen ze houdt om maar op afstand te blijven. Nee, hij wilde laten zien, ik ben een God die naar jullie toekomt en die uitdeelt, niet op grond van jullie tekorten en wat jullie verkeerd hebben gedaan en de ellende die er op de wereld is. Ja, die is er, maar ik ga erin staan, ik kom naast je staan. Je mag huilen, je mag boos zijn, je mag mij niet geloven, maar dan ga ik net zo lang bij je staan tot je niet meer anders kunt dan mij wel geloven. Ik kom vanuit mijn eigen kracht naar jou toe, om daar bij je te zijn. En in die tijd zie je dat Jezus 30 jaar nadat hij geboren was, en de engelen hadden al gezegd dat het licht, de zon van de gerechtigheid, over het volk zou opgaan. Nou, ze moesten nog even 30 jaar wachten voordat die zon echt begon te schijnen daar in Israël. En toen begon Jezus zijn machtige werk. En het is heel bijzonder, want van alle dingen die over Jezus staan opgeschreven, is de meeste tijd, de meeste woorden in de Bijbel over wat Jezus heeft gedaan, gaan over zijn genezende werk. Dat is heel opmerkelijk. En we lezen bijvoorbeeld in de Bijbel dat hij overal waar hij kwam, dat hij mensen namens God ervan overtuigt. God is een genezende God. En de mensen zeiden tegen elkaar, heb je het al gehoord? Het is echt waar. Wat de profeten eeuwenlang hebben gezegd, wordt nu werkelijkheid. Jezus geneest. In Marcus 1 lezen we het zo, vers 39. In heel Galilea verkondigde hij het goede nieuws in de synagoge en dreef hij demonen uit. En er kwam iemand naar hem toe die door een huidziekte onrein was. En hij smeekte Jezus om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, als u wilt, kunt u mij rein maken. En Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het. Dat is het verschil, dat je God tegen je hoort zeggen, ik wil het, word rein. Als Jezus dat tegen je zegt, ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn ziekte en hij was rein. En hij was rein. In Marcus 4, verderop, vers 1 en 2, dan gaat hij naar het meer. Om de mensen, let op, te onderwijzen. Net als in de synagoge. Hij onderwijst, zieken komen, zieken worden gezond. En er kwam een enorme menigte om hem heen staan. Want ze hadden gehoord, Jezus spreekt, maar vooral Jezus geneest. En daarom ging hij in de boot op het meer zitten. Terwijl de menigte op de oever bleef staan. Dan konden ze hem allemaal horen. En hij onderwees hen en sprak hen toe in allerlei gelijkenissen. Zie je? Hij onderwees hen. Hij sprak hen toe in allerlei gelijkenissen. En het mooie is dat de mensen die daar waren, die hadden de openbaring die God tot dat moment hadden gegeven, wat wij kennen als het Oude Testament. Ze hadden al een heel mooi stuk van het woord van God, hadden ze, beschikbaar. Met al die beloften, met al die profeten die hadden verteld over de Messias die zou komen. Maar wat hier gebeurde, was dat die woorden, die werden levend. Het was geen dode letter meer die als een belofte soort van maar geloofd moest worden. Het werd levend woord, waardoor je ingesloten werd. En dat is het grote verschil tussen de tijd voordat Jezus kwam en toen Jezus kwam. De Bijbel zegt de letter dood, maar de geest maakt levend. Dat was het verschil. Die mensen hadden van alles gehoord. Er waren erbij die hele scholen hadden gevolgd met allemaal onderwijs. Je kunt onderwijs volgen tot je een ons weegt. Maar als het niet levend is, wat heb je er dan aan? En Jezus die onderwijst en het brengt leven. In Marcus 1, weer even terug, vers 21, staat het zo. Ze kwamen in Capernaum en op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de gemeente. Zie je, gaat hij weer onderwijzen. Maar dat waren serieuze preken hoor. Dat was leuk, moet je voorstellen. Jongens, ga je mee zondag naar de kerk, want Jezus spreekt. Nou, dan hè. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht. Zie je dat? Zie je wat er gebeurt? Ja, overal. Als je het gaat lezen in de Bijbel, overal is Jezus aan het verkondigen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak hen toe als iemand met gezag. En niet zoals de schriftgeleerden. Wat een verschil. Wat een verschil tussen dode smurrie, waarvan je denkt, ja, het is niet onwaar. Maar wat heb je eraan? Word je erdoor opgetild? Of wordt alleen je verstand maar weer in een soort van cirkel gebracht, waardoor je denkt, ja, ik ben in ieder geval bezig geweest. Of je emoties alle kanten opgevuurd, waardoor je denkt, ja, nou ja, goed, ik ben in ieder geval moe geworden. Doodmoe. En als Jezus spreekt, dan komt het allemaal tot rust. En dan gaat hij naar die kern van waaruit hij die gedachten en die emoties juist gaat aanraken en in het perspectief gaat brengen van zijn genade en waarheid. Het is zo mooi om te zien dat dat patroon van Jezus die komt, die verkondigt, die een boodschap brengt en dat automatisch als vrucht daarvan de genezende kracht werkzaam wordt onder de mensen. En heb ik heel goed nieuws, want Jezus is nog niet veranderd. Er staat dat hij gisteren, heden dezelfde is tot in alle eeuwigheid. Hij gaat ook niet veranderen hierin. Ik snap heus wel dat we allerlei weerstanden kunnen hebben. Die gaan we niet ontkennen, maar we gaan die ook niet laten heersen over wat we geloven. Jezus is niet veranderd. 1 Korinthe 1, vers 18. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered, is het de kracht van God. Het is de kracht van God. Het is misschien een beetje een dwaze boodschap. Er staat namelijk geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze vernietigen. Hoeveel wijsheid wordt er niet over ons heen gestort van alle kanten? We hebben meer middelen en kanalen dan ooit om alle wijsheid uit de hele wereld over ons heen gestort te krijgen. Ja? En God zegt, het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Jezus preekte niet zoals de schriftgeleerde. Waar is de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Nou, ik weet niet of het met mijn leeftijd te maken heeft, maar langzamerhand ga ik dit geloven. Hoe meer je ontdekt, hoe meer ik denk, ja, er zijn ook mooie ontdekkingen. Ik heb er net één verteld, maar er is ook zoveel dwaasheid. Heeft God dat niet gedaan? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En daarom besloot hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging, zegt Paulus. Dus hoe brengt God redding? Heeft hij twee elementen voor nodig. Een goede verkondiging en een dwaas. Nou ja, dan zitten we toch op een goede plek, hè? Dus als je jezelf ziet met die boodschap, denk dan, ik heb een boodschap, er is een dwaas voor nodig. Prima, perfect middel. God kan ons ideaal gebruiken. Dit is de wijsheid van God. Een mens met alle tekortkomingen, met al zijn ongeloof, met al zijn moeite en al zijn gedoe en al zijn eigen wijsheid. Daarvan zegt God, die is geschikt om mijn evangelie van genade te verkondigen. Als hij daarin maar even de afslag neemt dat hij wel op mij vertrouwt. Dat voor mij geen probleem is om hem te gebruiken. En laten we met elkaar vooral beseffen dat we blijven vertrouwen op de genade die God ons heeft gegeven om zo te mogen functioneren. Colossenzen 2 vers 8 zegt het zo, wees op uw hoede. Laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich niet richten en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En in uw eenheid met hem, die het hoofd is van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. Dit is onze positie, die hebben wij gekregen dankzij Jezus. Niet omdat wij beter zijn dan andere mensen, maar omdat we Jezus tegenkwamen en zijn liefde niet langer konden weerstaan. Ik hoorde net voor de dienst iemand vertellen, een influencer die de laatste jaren heel veel verhalen heeft gedeeld over de duisternis in de wereld en alles wat er speelt. En over, nou, eigenlijk bijna een vertegenwoordiger van het gaat helemaal mis. En er zal vast heel wat waarheid in hebben gezeten in waarnemingen. En die persoon die heeft onlangs Jezus leren kennen. En die heeft nu gedeeld dat ze gedoopt is. En dat ze een volgeling van Jezus is. En al die mensen denken, wat? Dus die heeft jarenlang de duisternis verkondigd, heeft het licht gevonden en is een vertegenwoordiger van het licht. En er is een opmerkelijke revival bezig onder mensen die heel lang in die contraien hebben gezocht naar een uitweg en dat Jezus zich aan het openbaren is. Wat denk je? Dat de duisternis het wint? Is het licht sterker dan de duisternis? Heb je wel eens in het donkere lamp aangedaan? Waar is de duisternis? En zo kwam Jezus dus op aarde. Zo werd hij het licht van de wereld in die tijd. Dat de mensen zochten naar een redder. Het licht ging aan. En de oplossing die God geeft, is dat waar mensen zich altijd meten aan een ander, namelijk, oké, ik heb dit niet, ik voel dit niet, hier ben ik slecht in. Oh, dan ga ik naar anderen kijken en dan laat ik het afhangen van in hoeverre ik dicht bij die ander sta, wat mijn waardigheid en identiteit is. Zegt God, dat hele concept, dat mag je overboord gooien, want ik vertel jou hoe ik jou zie, hoe ik jou in Christus heb gemaakt, wie jij bent in mijn ogen, en daar mag jij je identiteit in vinden. Dan ben je niet langer afhankelijk van al die mensen die zeggen, je moet er zo uitzien, en als dit gebeurt, en als je deze kleding niet aan hebt, en als je dit niet doet, en als je dat niet vindt. Want dan weet je, oké, ik mag met die mensen in contact staan, maar zij bepalen niet mijn identiteit. En dat is wat God liet zien. Die liet aan die mensen zien. Niet die mensen die het allemaal zo mooi vertellen. Zijn bepalend voor wie jij bent. Maar de God van de hemel die jou gemaakt heeft. En die als redder naar je toe komt. Laat je niet meeslepen. Laat je leiden. Dat is eigenlijk wat God zegt. Laat je leiden door mijn geest. In Galaten zegt hij het zo. Galaten 3 vers 5. Geeft God u de geest en laat hij zijn kracht in u werkzaam zijn, omdat u de wet naleeft. Dus die schriftgeleerde, dat oude concept, meten, afmeten, kijken ben ik goed genoeg. Of omdat u gelooft wat u hebt gehoord. Zie je het grote verschil tussen de twee denkconcepten? Het is of je leeft iets na, een standaard waar je aan moet voldoen, of je gelooft iemand die iets tegen jou zegt. En dat ontvang je in je hart. Dat is het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Het jezelf en je eigen mogelijkheden, maar dus ook onmogelijkheden centraal moeten stellen. Of tot de conclusie komen, dat is niet bepalend, maar ik heb een God die groter is. Een grote God. Omdat u gelooft wat u hebt gehoord. In het Engels staat hij er op een manier die nog meer een verfijning aangeeft van wat er bedoeld wordt. Die we even met elkaar gaan lezen. Therefore, he who supplies the Spirit to you and works miracles among you. He, hij werkt wonderen onder ons, zie je dat? Does he do it by the works of the law or, daar komt hij, by the hearing of the faith? Het continu horen van het geloof. Het horen van het geloof staat tegenover het onder de bedrukking van de wet blijven. Van gedomineerd worden. Van de controle. Van de onvrijheid. The hearing of the faith. Dat is dat je het geloof hoort en dat je het blijft horen. En daarom begonnen we om te zien dat Jezus elke keer over wat hij kwam, begon hij te verkondigen en de mensen gingen genezen. Jezus ging preken. En de mensen gingen genezen. En wat zie je dus gebeuren? De gezondheid van mensen, het welzijn van mensen, is in het Koninkrijk van God één op één verbonden met de verkondiging van het volbrachte werk van Jezus. Daar is het helemaal mee verbonden. En wij zijn dus gemaakt, en dat leer je dus niet in de wereld, om daar uit te putten, om op dat fundament te staan. Daarvoor ben je gemeente, om daaraan herinnerd te worden. Je zou de Galaten 3 vers 5 zo kunnen vertalen op grond van die grondtekst die je in het Engels wat scherper terugvindt. Hij die de geest aan jullie geeft en wonderen onder jullie verricht, doet dat doordat jullie het geloof, dat jullie dus verkondigd wordt, blijven horen. Check bij jezelf. Wat gebeurt er op het moment, die fases zullen we allemaal of gekend hebben of kennen, of misschien zit je er middenin, dat je merkt dat je gewoon een periode, of misschien wel een hele lange periode, eigenlijk helemaal geen evangelie van Jezus hoort. Door verkondiging heen. Of dat nou hier is, of op je oortjes. Er zijn zoveel manieren tegenwoordig. We zijn zo gezegend met mogelijkheden. Weet je wat je gewoon merkt? Dat je gewoon roestig kunt worden van binnen. Dat er allerlei dingen in je leven de overhand lijken te nemen waarvan je denkt, hè, hoe kan dat nou? En we gaan daar niet een soort van systeem van maken. Maar je kunt soms tot de conclusie komen dat je denkt, oh wow. Het blijven horen van het geloof is zo belangrijk. En ik heb soms ook wel gemerkt dat als je soms bijvoorbeeld fysiek voelt van, ik word aangevallen of mentaal, dat je denkt, en dat je dan even de tijd neemt om even aan de voeten van Jezus te zijn. Om zijn woord te ontvangen. Om die woorden, levende woorden, door je heen te laten spoelen. Dat doet iets. En als je dat gewoon eens een tijdje doet, dan merk je gewoon dat de genezende kracht van God gewoon manifest wordt in je leven. Dat is het patroon van Gods kinderen. En weet je dat het eigenlijk misschien wel te makkelijk is? Daarom zeg je, Jezus moet worden als een kind. Want het kind gaat gewoon naar zijn vader toe en zegt, pap. En dan gaat vader praten en dan denkt het kind, goed idee. Is het niet, zeg maar, zo eigenwijs als ik soms ben, om dan te denken, nou, ik vind er ook nog wel wat van. Ik zal er eens even over nadenken. Dat is niet altijd de beste optie. Dus wat we met elkaar graag willen, nu we een prachtige governance aan het opstellen zijn met elkaar, dat is mooi. En dat is mooi om het vertrouwen te merken. He, dat we hebben in degene die dit namens ons, en dus ook namens Jezus opstellen, is dat die zorgvuldigheid waarmee we een raamwerk hebben om in deze wereld de dingen goed te regelen, dat die faciliteert dat daarbinnen die geest van God dit sterk kan maken. Dat de verkondiging van het goede nieuws leidt tot de gezondheid van mensen. In alle opzichten. Dat is waar het voor bedoeld is. En dat we door vast te houden aan Gods woord meemaken en in de toekomst nog overweldigd zullen worden door de kracht van God die in uitzichtloze situaties doorbreekt op een manier waarvan we denken, wauw, we kennen onze God, maar dit is wel weer even de volgende fase. Dat er een grote verwachting mag zijn van wie Jezus is en hoe die in ons midden en door ons heen kan werken. Nou, zo was het dat Jezus, toen hij op aarde was, de mensen nieuwe hoop gaf. En zo kwam er ook in die lange rij van mensen, die kwamen luisteren naar de verkondiging van het goede nieuws, kwam er ook een vrouw bij Jezus. Een vrouw die alles had geprobeerd en niets werkte. En toen hoorde ze over Jezus. Marcus 5, vers 24. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. En onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Even, hè? Zitten hier niet al die pijnlijke situaties en grote vragen van ons even in? Zullen we die vrouw die hier genoemd wordt eens even verbinden met die dingen in ons leven? Ze had gehoord over Jezus en begaf zich tussen de menigte en raakte zijn mantel van achteraan. Want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, dan zal ik genezen. En meteen hield het bloeden op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. En op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat de kracht van hem was uitgegaan. En midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn leerlingen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte zich om u verdringt. En dan vraagt u, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen, om te zien wie het gedaan had. En de vrouw die bang was geworden en stond te trillen, omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Dit is zo essentieel, dat je weet dat als je bij Jezus komt, dat je hem alles kunt vertellen. Dat je niets hoeft achter te houden. Dat de angst die je daarbij voelt, dat die niet zijn reactie verandert. Want wat is zijn reactie? Hij zegt tegen haar, uw geloof heeft u gered. Mijn dochter, ga in vrede. U bent van uw kwaal genezen. Tja, dat was nog eens wat anders dan de schriftgeleerden. Dat was nog eens even een staaltje nieuw versus oud. Een vrouw die bloedt en het bloed van Jezus, dat zou vloeien voor de genezing van die vrouw. De pijn die er is in ons leven, of het nou in ons hoofd zit, of of in ons lijf of allebei. In relaties, in ons verleden of toekomst of overal. Als je bij Jezus komt, mag alles open liggen. En wat doet Jezus? Die zegt, mijn dochter. Zou een schriftgeleerde dat ooit tegen je zeggen? Zegt iemand op jouw account dat tegen je, als jij in de put zit? Mijn zoon, mijn dochter, met de bewogenheid van God, die voor je gekomen is om je te redden. Dat komt Jezus brengen. Mijn dochter, mijn kind, de bloedende vrouw, wordt gereinigd door het bloed van het lam. Het mooie is dat er staat, uw geloof heeft u gered. En daar heb ik toch eens even op zitten kouwen. Hoe zit dat nou? Wat wordt daar nou mee bedoeld? Want misschien heb jij ook wel eens de vraag gesteld van, als jij kijkt naar jouw situatie of naar jouw gebed voor iemand anders, had ik wel genoeg geloof? Want als het werkt, dan werkt het. En bij mij werkt het niet. En dan zegt Paulus in Romeinen 10 vers 17, hoe komt nou geloof nou? Dat komt door het horen, door het woord van Christus. En als je eromheen leest, dan is dat woord dat verkondigd wordt door een prediker. Zoals Jezus kwam om te verkondigen en dat riep geloof op. Deze vrouw, die had al een stuk Bijbel. Waar profeten een heleboel dingen in hadden gezegd, die toch in dat volk als hoop aanwezig waren. Zou die komen, de Messias? Zou het hem zijn? Hij zou genezing brengen. En het horen van het evangelie van genade door Jezus en de werkzame kracht van God die zichtbaar werd in de levens van mensen, trok deze vrouw uit haar isolement. Ze had alles geprobeerd en niets had gewerkt. Het was alleen maar slechter geworden. Ze was eigenlijk verloren, want ze mocht niet meer onder de mensen komen. Wat ze hier deed was volgens de wet gewoon verboden. Het had tot steniging kunnen leiden, einde van haar leven. Maar ze dacht, ja, ik ben toch eigenlijk al ten dode opgeschreven dus. Als je niets meer hebt, zoals die drenkeling die in het water valt. En iemand die ernaast loopt, die heel goed kan zwemmen. Die ziet dat. En er loopt iemand bij die minder goed kan zwemmen. Die zegt, spring erin, spring erin. En die drenkeling wordt meegevoerd en de stroom is hard. En hij zegt, nee, ik wacht. En de drenkeling die gaat verder. En die spartelt en die spartelt. En die man die loopt mee aan de kant. En de drenkeling die gaat bijna onder en dan springt hij erin. En op het laatste moment trekt hij de drenkeling eruit. En degene die ernaast loopt, die zegt tegen hem, waarom heb je zo lang gewacht? Hij was bijna verdronken. En dan zegt hij, als ik eerder was gesprongen, waren we allebei verdronken. Want hij was nog te sterk. Dan zou die in zijn doodsangst mij naar beneden hebben getrokken. Hij moest op het punt komen dat hij niks meer kon en toen kon ik me redden. Het is misschien moeilijk om dat in je leven te accepteren, maar er zijn soms momenten nodig in ieder leven dat je ergens aan het eind van jezelf komt en merkt, ik kan het niet meer. Heer, red mij. Ik heb alles geprobeerd. En of het nou geholpen heeft of niet, of een beetje. Help mij. Deze vrouw had deze woorden uit Maleachi ongetwijfeld in haar systeem staan. Maleachi 3 vers 20, een van de laatste versen uit het Oude Testament. In de Engelse Bijbel is het anders genummerd, is hoofdstuk 4 vers 2. Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben, zal de zon van de gerechtigheid die genezing in haar vleugels draagt, stralend opgaan. Er was een belofte waar mensen in het volk van afwisten. Er komt de Messias, er komt de Redder en die wordt de zon van de gerechtigheid genoemd. En die zal opgaan en als die komt, komt hij met genezing. Hij komt niet met woorden. Ja, zeker wel. Dat zijn woorden die je van binnen genezen. En als je lichaam dan ook nog genezing nodig heeft, dan krijg je die erbij. Want hij geneest van binnenuit. Die genezing in haar vleugels draagt. En als je kijkt wat dat woord betekent, even een klein stukje Hebreeuws. genezing in zijn vleugels. Kanap in het Hebreeuws. Kanap. Dat is vleugels. Eagle's wings. Anne begon net met Psalm 91. Staat hetzelfde woord als het gaat dat wij veilig zijn onder zijn vleugels. En ook in andere psalmen. Het wordt gebruikt om te laten zien, we zijn veilig onder zijn vleugels. Het betekent ook de hoek van een kleed. Die vrouw wist, als er iemand komt die het hart van God verkondigt en mensen genezen, dan kan ik zijn vleugels aanraken. Jezus had als rabbi, net als de andere rabbi's, je hebt nog steeds mensen in Israël die deze kleden dragen, een gebedskleed aan met een koordje wat stond voor de genade. En aan dat talit ging dat koordje, als je dat aanraakte, zei die vrouw, de zoon van zijn kleed, dan raak ik als het ware de hemel aan. En dan ontvang ik genezing. Want God heeft gezegd, hij heeft genezing in zijn vleugels. En ik had aan God gevraagd, Heer, hoe zit het nou met dat geloof? En wat denk je? Lucas 8, vers 44, daar wordt dit verhaal ook verteld. We lazen het net uit Marcus. Ze raakte de zoom van zijn kleed aan en stopte onmiddellijk met bloeden. Kanaf. Dat betekent, aan zijn kleed zat ze. Datzelfde woord. Het staat daar. Jezus liep daar. En de zoom van zijn kleed, met genezing daaraan, was beschikbaar voor de mensen. Die vrouw geloofde. Omdat de woorden die Jezus sprak, het bewijs waren dat wat God al die eeuwen had beloofd, werkelijkheid werd voor haar. Deze vrouw wist, dit moet God zijn. Dit moet mijn vader zijn. Dit moet mijn redder zijn. En Jezus keek haar aan en noemde haar dochter. En alles werd nieuw. Als wij Jezus ontmoeten, zien dat hij ons aankijkt, merken dat hij ons kind noemt, zijn geliefde, en de aanraking van Jezus mogen ervaren, dan gaat zijn genezing van binnenuit ons hele leven door. Jezus is nog steeds dezelfde. En hij geeft zijn genezing aan zijn gemeente en door zijn gemeente aan de mensheid, door de kracht van zijn woord. Spreuken 4 vers 22, 20 en 22 om mij af te sluiten. Mijn zoon, mijn dochter, heb aandacht voor mijn woorden. Geef aan mijn uitspraken gehoor. Zie je? Snap je waar het ontvangen van Gods woord zo belangrijk voor is? Houd ze steeds voor ogen. Bewaar ze in het diepst van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden. Ze sterken heel het lichaam als een medicijn. Jezus is onze geneesheer. We zijn dankbaar voor alle ontdekkingen. Voor operaties die ons mogen helpen. Voor doktoren die er zijn. Voor zielzorgers in allerlei soorten. Wat zijn we dankbaar voor de openbaring die God geeft in zoveel situaties. Maar die beperken hem niet. Die begrenzen hem niet. Die laten alleen maar zien hoe graag hij wil dat wij dat van hem ontvangen. Maar laten wij met elkaar, zonder daar iets aan af te doen, een grote verwachting hebben van de aanwezigheid van Jezus. En als wij zo bij hem komen en zijn zoom van zijn kleed, zijn genade, als het ware verbinden met onze uitzichtloze situatie, dat we dan weten. Er hoeft geen lang traject te zijn. Er kan een moment zijn waarop je voelt, ineens is alles weg. We geloven het een zonder het ander na te laten. En zo willen wij gemeente zijn. Een gemeente die Jezus eert in zijn volbrachte werk. In zijn genezende werk. Amen, gemeente. Amen.